Vandaag, in dit komende uur, gaan we met elkaar aan de studie. En u heeft al in uw boekje gezien, het is ongeveer een maand lang kunnen we hiermee bezig zijn. We hebben het over het vaderhart van God, we hebben het over vrije wil, we hebben het over godsbeelden, we hebben over Gods plan in een notendop. Dat is zeg maar 3 jaar in perspectief samengevat in een uur. Dus dat wordt nog een beetje lastig. Nou, als je het hebt over het vaderhart van God, want laten we daarmee mee gaan beginnen, dan denk ik dat het heel mooi is om te beginnen bij Deuteronomium hoofdstuk 7. Deuteronomium 7. Het hart van God. Wat is nou het hart van God? Deuteronomium 7 vanaf het 6e vers. En dan gaat het over wat in de Bijbel al het Gods oogappel wordt genoemd. Het volk Israël. Ik denk, als je wil weten waar God zijn hart heeft, moet je kijken naar Israël, moet je kijken naar de volkeren, moet je kijken naar ons. Maar eerst eens even naar Israël. Daar staat er in Deuteronomie 7 vers 6. Want gij zijt een volk dat de Heere uw God heilig is. U heeft de Heere uw God uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Heere zich aan u verbonden en u uitverkoren. Veeleer zijt gij het kleinste van alle volken, maar omdat de Heere u lief had. En de eed hield die hij uw vader gezworen had, heeft de Heere u niet met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte. Omdat gij zoudt weten dat de Heere uw God de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goede tierenheid houdt jegens wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Hier heb je een kijkje in het hart van God. God heeft Israël lief en God blijft trouw aan Israël. En hoe zit God in elkaar? Hij komt zijn belofte na. Weet je wat ik als denk? Ik noem dat heel voorzichtig de zondeval van het christendom. Op een gegeven moment hebben wij Israël buiten de deur gezet in onze theologie. En dat heeft dramatische gevolgen gehad. Die nog steeds doorwerken. Die hameren nog steeds door. Want wat hebben we gezegd? Laten we gelijk maar even doorbladeren naar het Nieuwe Testament. We bladeren heel wat hoor vanmorgen. In Matthäus 27. In Matthäus 27. Op grond van dit vers onder andere hebben we Israël buiten de deur gezet als kerk. We hebben onze oudere broer hebben we de deur gewezen. Het is eigenlijk de omgekeerde wereld. Hè? Wij als jongste zoon zijn feest gaan vieren. En we hebben tegen die oudere broer gezegd van joh, ga weg, jij hoort er niet meer bij. Ga die duisternis maar in. Matthäus 27... Dan zitten we rondom de kruisiging van de Heer Jezus. En dan moet het volk kiezen. Wie willen ze nu? Barabbas of Jezus? Wie moet er worden vrijgelaten? Nou, u kent die geschiedenis wel. Want ze kiezen Barabbas om te worden vrijgelaten. En dan zegt Pilatus zegt dan in Matthäus 27 vers 23... Wat heeft hij dan toch voor kwaad gedaan over Jezus? Zij schreeuwden des te meer. Hij moet gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed. Gij moet zelf maar zien wat er van komt. En al het volk antwoordde en zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geeselde hij en hij gaf hem over om gekruisigd te worden. Nou, dit is eigenlijk in de loop van de kerkgeschiedenis, is deze tekst er steeds uitgesprongen als het ging om de verhouding tussen kerk en Israël. De Joden hadden het toch over zichzelf uitgeroepen. Ze hadden toch gezegd, nou, wij aanvaarden consequenties. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En het is natuurlijk wel heel mooi om te beseffen, ja, men wist zelf niet wat men zei, maar als je het bloed van Jezus over je uitroept en over je kinderen, dan doe je het eigenlijk iets heel moois. Want ja, wat voor soort bloed is dat dan? Het bloed van Jezus. Dat is eigenlijk verzoenend bloed. He, dus eigenlijk is dit, ze hebben ze dat zelf niet bedoeld, maar een roep om verzoening. Wat was nou Jezus' reactie hierop? Dus eigenlijk was dit, nou, dit was, ja, waarom begin ik hier nou mee? Nou, ik denk dat het heel fundamenteel is, ook voor ons als stichting In Perspectief. Als je het kloppend hart, wat God heeft voor Israël, als je dat weer gaat ontdekken, dan ga je ook het kloppend hart voor de wereld weer ontdekken. Dat zit echt in één lijn. En als je als je dat kloppende hart, wat God heeft voor Israël, kwijtraakt, dan raak je daarmee ook het zicht kwijt op de wereld. En dan, voordat je het door hebt, bouw je eigen koninkrijk. En dan mag je het kerk noemen, maakt niet uit hoe je het noemt, maar je bent je eigen koninkrijkje aan het bouwen, voordat je het door hebt. Wat was nou Jezus' reactie? Nou, u weet het natuurlijk allemaal wel, maar toch nog eens even lezen, want het is zo indrukwekkend. Het volk zegt, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En Jezus reageert daarop in Lucas 23. En ja, ik denk dat dit de mooiste woorden uit de Bijbel zijn. Lucas 23, het 24ste vers. Sorry, 34. Ik lees even vanaf vers 33. De reactie van Jezus op ja, het ergste wat hem kon worden aangedaan. Namelijk tot een vloek worden. Hè, want dat is het kruis. Je wordt daardoor tot een vloek. En toen, Lucas 23 vers 33. En toen ze aan de plaats gekomen waren, die schedel genoemd wordt, kruistigde zij hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Ik vind het zo indrukwekkend, op dat moment dat Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar gaan we met elkaar nog over nadenken, vrije wil, hoe zit dat dan? Overziet een mens de consequenties van de keuzes die hij maakt. De uiterste consequenties. Het Joodse volk hier niet. Ze handelden uit een stuk onwetendheid. Uit wat zij dachten dat de waarheid was. En ze overzagen het niet. En Jezus staat daar boven. En hij zegt, vergeef het ze. Want ze weten niet wat ze doen. Ik heb wel eens ondeugend me afgevraagd. Van, ja, maar als Jezus vraagt om vergeving aan zijn vader. Voor het volk. Ja, als de gebeden van Jezus al niet worden verhoord, nou, dan kunnen wij wel stoppen met bidden, denk ik. He, dus natuurlijk wordt dat gebed verhoord. En Israël komt weer in de picture. En wat ik zo mooi vind, dat het heeft 1900 jaar geduurd. 1900 jaar lang heeft de kerk eigenlijk zichzelf in de plaats van Israël gesteld. En is daarmee op een denkspoor terechtgekomen. Waarvan wij nu zeggen, ja, maar het staat toch in de Bijbel? Ja, dat denk je misschien, dat het in de Bijbel staat. Je bent het er misschien wel gaan inlezen, maar je leest de Bijbel eigenlijk vanuit een filter van 20 eeuw kerkgeschiedenis. En wat wij proberen, met In Perspectief, maar daar zijn we niet de enige in hoor. We proberen daar als het ware weer onder te kruipen. En te gaan luisteren van, ja, maar hoe hebben de luisteraars van toen de woorden van Jezus nou opgevat? En de woorden van Paulus opgevat. En we proberen door een traditie heen te breken. En dat valt niet altijd mee, maar het is wel erg leuk. Erg leuk om te leren wat dat betreft. En je ziet ook gebeuren bij organisaties en gemeentes waar Israël weer een plek krijgt. Dat er ook meer ruimte komt voor het heil voor de volkeren. Wel wat aarzelend. En soms is dat best nog wel spannend. Maar ik denk dat dat bijna een logisch gevolg is. Nou, met elkaar willen we eerst maar eens eventjes naar godsbeelden kijken. Dan gaan we daarna kijken naar vrije wil. Wat is nou een mens? Wie zijn wij nu eigenlijk? En als we nog wat tijd over hebben, wil ik ook nog even naar Psalm 139 toe. De godsbeelden. Laten we daar eens mee beginnen. Ik besef mij dat het voor sommigen misschien zo is van, ja, maar dat heb ik al eens eerder gehoord. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Want die Bijbel, sommigen van u kennen hem al hartstikke goed. Daar kan ik nog wat van leren. Dus we zijn met elkaar aan het leren. Weet u, er zijn in de loop van de kerkgeschiedenis, en een boek wat we zelf vertaald hebben, dat heb ik nog eens op de stapel liggen. Dat is natuurlijk wel heel triest, hè? Het boek van Talbot, De onweerstaanbare liefde van God, die legt het op een hele heldere manier uit. In de loop van de kerkgeschiedenis zijn er drie grote godsbeelden ontstaan. En het eerste godsbeeld, dat wordt wel het Calvinistische godsbeeld genoemd, of het Augustiaanse godsbeeld. En dat is eigenlijk een traditie, die traditie is niet meer zo heel erg sterk, maar hij is er nog wel. Die zegt, God is werkelijk almachtig, hij bepaalt alles, hij doet alles wat hij wil, en niemand of niets kan zijn almacht uiteindelijk dwarsbomen. En er zijn een flink aantal bijbelteksten, ik zal er nu maar eentje noemen, omwille van de tijd, maar er zijn heel wat bijbelteksten die dat onderstrepen, de almacht van God. Ik noem u Efeze 1. Efeze hoofdstuk 1, waar Paulus op een mooie wijze uitlegt, eigenlijk de grondwet van de genade zou ik bijna Efeze willen noemen. Efeze 1, het 11e vers. We beginnen maar even ietsje eerder, want we duiken midden in zo'n echte Pauluszin. Laten we maar bij vers 8 even beginnen. Welke hij ons overvloedig, het gaat over genade, de genade die we hebben ontvangen in de Heer Jezus, overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt, daar komt hij, in alles werkt naar de raad van zijn wil. Met andere woorden, God werkt in alles naar de raad van zijn wil. Het staat er wat ingewikkeld, maar hij heeft alles onder controle. Hij komt uiteindelijk tot zijn doel. Nou, dat is een heel sterk, fantastisch. Ja, want ik ben altijd met mijn handen aan het zwaaien en nu voel ik me zo zwaailoos. Hartstikke mooi. Komt volgende avontuur. Ja. Oké. Dus in alles werkt naar de raad van zijn wil. Ja, even een gek detail hoor, maar er zijn leerlingen van mij, ik geef les op een middelbare school, en die waren aan het turven hoeveel keer ik zo zwaai met mijn handen. Ze waren in 20 minuten op 21 keer uitgekomen. Dus ja, het is lastig voor mij om zo'n microfoon heel te gaan vasthouden. Maar dat is een heel sterk punt van de reformatorische traditie. God komt tot zijn doel. En dat houden ze ook vast. Hè? Daar begint de dominee al mee. Hè, dat God laat niet varen het werk wat zijn hand is begonnen. Dat zal hij volvoeren. Dat vind ik ijzersterk. En dat moeten we ook vasthouden. Nou, er zijn tal van bijbelteksten die dat keihard leren. Dan heb je nog een tweede godsbeeld. En dat is eigenlijk veel populairder. En dat tweede godsbeeld, dat zegt dan, ja, want dat Calvinistische godsbeeld heeft wel een probleem, hè? Want als God werkelijk tot zijn doel komt, want God is almachtig, ja, wat is zijn doel dan? Ja, het kan toch niet zo zijn dat iedereen uiteindelijk gered zal worden door Jezus? Want er is toch een hel en er is toch eeuwig oordeel? En de Calvinistische traditie heeft toen een denk ik, een foute wissel omgezet. Maar goed, dat heeft alles met de vroege kerkgeschiedenis te maken. Zullen we ons er niet mee bezighouden. Hij heeft toen de wissel omgezet van ja, dat eeuwige oordeel, dat laten we vaststaan. Want dat staat in de Bijbel. Dus dat doel van God moet wel beperkt zijn. Als hij tot zijn doel komt, moet het een beperkt doel zijn. Dat kan niet anders. Dus men heeft ervan gemaakt, ja, alleen Gods doel is uiteindelijk dat hij alleen de uitverkorenen wil redden. De anderen wil hij helemaal niet redden. En dus alleen wij, zoals wij hier zitten, als gelovigen in Jezus, die zijn uitverkoren. En de rest heeft hij helemaal nooit willen redden. En dat is wel een fundamentele wissel die is omgezet. En ja, persoonlijk krijg ik daar een beetje de rillingen van. He, maar hele serieuze gelovigen, ja, die lezen dit ook zo in de Bijbel. He, dus het is geen spel, maar het is bittere ernst wat dat betreft ook. Nog niet zo lang geleden was er, ik citeer hem maar eventjes, de theoloog, Calvinistische theoloog Packer. En dat is op dit moment een hele bekende Calvinistische theoloog. Die zegt tegen de evangelische traditie. Zegt hij, als God in Christus werkelijk de bedoeling had gehad om ieder mens te redden, zoals evangelische christenen beweren. En laat ik gelijk even aansluiten op het evangelische godsbeeld. Wat je in de evangelische traditie heel sterk, een sterk punt daarvan is, God houdt werkelijk van ieder mens. Hij houdt van ieder mens. Iedereen hoort erbij. Nou, bijvoorbeeld 1 Timotheus 2 vers 4. Packer even in je achterhoofd houden, want die gaan we zo verder citeren. 1 Timotheus 2 vers 4, waar Paulus heel duidelijk zegt, vanaf het derde vers van 1 Timotheus 2. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. En dan weet ik wel, natuurlijk heb je een verschil tussen de wil van God en het raadsbesluit van God. Het woordje wat hier voor wil staat, dat zou je kunnen zien als de wensende wil voor God. En je hebt ook nog zoiets als het raadsbesluit van God. Maar God wenst, God wil graag, het is zijn hart, het is zijn welbehagen dat alle mensen gered zullen worden. En natuurlijk door die middelaar, door die ene mens, Christus Jezus, die zich heeft gegeven tot een losprijs voor allen te zijner tijd. Maar ja, dan zit je wel met een probleem. Maar dit is het sterke van de evangelische traditie. God wil werkelijk alle mensen redden. Maar ja, ook de evangelische traditie is aangelopen tegen het oordeel. En heeft daarin eigenlijk de veel oudere Calvinistische, Augustiaanse traditie gevolgd. Ja, dat oordeel is wel eeuwig. En er zullen dus veel mensen niet gered worden. Maar ja, wat moet je daar dan mee? Wat moet je daar dan mee? Nou, wordt er soms keihard gezegd, Gods wil, ja, hij wil het wel, maar hij kan het niet. Hij wil het wel, maar hij kan het niet. Hij krijgt het niet voor elkaar. Want wie is er sterker dan God? Ieder mens die niet wil, is in feite sterker dan God. En dat weet ik wel, ik chargeer wat. Want het argument is natuurlijk, God accepteert, hij respecteert onze vrije keuzes. Oké, nou, daar hebben we het laatste woord nog niet over gezegd. Maar dat het sterke punt van de evangelische traditie is, God wil werkelijk alle mensen redden. Bijvoorbeeld 1 Timotheus 2. Wat doet de Calvinistische traditie, een theologus Augustinus, dan met zo'n tekst als 1 Timotheus 2? Nou, de kenners onder u weten al dat Augustinus gaat hier een leuke kronkel bedenken. Want wat zegt hij dan? Hij zegt, ja, dat staat hier wel. Dat God wil dat alle mensen behouden worden. Maar daarmee bedoelt hij niet echt alle mensen. Dat bedoelt Paulus niet echt. Maar hij bedoelt eigenlijk, moet je altijd mee op gaan passen. Als ik ga zeggen, ja, het staat er wel. Maar eigenlijk wordt bedoeld, hey, dan ben je theologie aan bedrijven. Huh? Daar moet je mee oppassen. Augustinus, die zegt, ja, maar eigenlijk wordt hier bedoeld, God wil allerlei soorten mensen behouden. Dus Nederlanders en Belgen en Joden en dus van allerlei armen en rijken, mannen en vrouwen. Hij allerlei soorten mensen wil hij behouden. En dat is nou de kerk. Want wij komen uit alle tong, alle naties. We zijn arm, rijk, vrouw, man, kind, ouder, jong. Nou, dat is nou precies wat Paulus hier bedoelt. Nou had hij het misschien ook zo moeten schrijven. Was voor ons wat makkelijker geweest. Maar zo heeft natuurlijk de Calvinist-traditie moeilijke teksten die ze op deze manier probeert op te lossen. De evangelische beweging heeft ook moeilijke teksten. Want ja, wat moet je dan met zo'n versus 1, Efeze 1 of Romeinen 9? Wie wederstaat zijn wil? Nou, dat zijn voor de evangelische traditie de moeilijke teksten. Meestal ja, wordt er dan gewoon ook niet over gepreekt. Dan heb je ook het probleem in natuurlijk. Doe je net of het niet bestaat. Maar dat is een worsteling, hè? Dat is een worsteling. Nou, waar waren wij Pekker gebleven? Wat zegt Pekker dan? Als God in Christus, dat zegt hij tegen de evangelische christenen. Hij zegt tegen de evangelische christenen, als God in Christus werkelijk de bedoeling had gehad om ieder mens te redden, zoals de evangelische christenen beweren, dan zal dat ook gebeuren. We nodigen Pekker onmiddellijk hieruit. Maar, daar komt de maar, hè? Daar komt de maar. Maar het is nooit Gods bedoeling geweest. Nooit Gods bedoeling geweest om in Christus ieder mens te redden. Aldus John Pekker. Christus kwam alleen om de door God van tevoren uitgekozen mensen te redden. Ik vind het zo wonderlijk dat John Pekker dit mag zeggen. En hij wordt er niet op aangevallen, ook niet door evangelische christenen, want zijn boekjes worden wijd en zijd verkocht en in bijbelstudiegroepen gebruikt. Maar dit is de uiterste consequentie. Dit zit eronder, hè? Dit zit eronder. Het is nooit Gods bedoeling geweest. Dus lieve evangelische christenen, je denkt wel dat God van iedereen houdt, maar dat is helemaal niet zo. God is beperkt in zijn liefde alleen tot degene die hij al van tevoren had uitgekozen. Nou, ik denk, dan heb je nog een derde grote godsbeeld. En dat is eigenlijk waar voorzichtig de stichting In Perspectief zich een beetje hard voor probeert te maken. En dat derde grote godsbeeld, dat legt heel veel nadruk op. Ik blader even door naar 1 Johannes. 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. En Johannes 4 vanaf vers 7. En daar staat in 1 Johannes 4 vanaf vers 7. Geliefden, laten wij elkander lief hebben. Want de liefde, en hier wordt het Griekse woord agape gebruikt. Hè? Agape betekent zoiets als gevende liefde. Liefde, ja, die eigenlijk onvoorwaardelijk is. Die zich niet richt op het object en denkt van ja, maar is dat object mijn liefde waard? Nee, die blijft gewoon uitdelen, die liefde. Kan niet anders. He, dat is het wezen van Gods liefde. Want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren. En kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. God is liefde. Nou, dat is een cruciaal vers. God is liefde. Ik weet wel. Ja, maar God is toch ook wraakgierig. Of God is toch ook toren. Of God is toch ook rechtvaardig. Nee, God is liefde. Hiermee zeg je iets over het wezen van God. Over wie hij ten diepste is. Je zou kunnen zeggen over ons, Peter is een mens. Dan zeg je over wie hij is, over zijn wezen. En als mens doet hij van alles en nog wat, maar zijn wezen is mens. En zo is Gods wezen is liefde. En vanuit zijn wezen gaat hij handelen. Doet hij van alles en nog wat. Maar dat moet je even vasthouden. Daar ga ik zo nog even op terugkomen. Nou, wat is nou dat derde godsbeeld? derde godsbeeld, het universalistische godsbeeld. En die zegt eigenlijk, ja, we nemen het sterke punt van de Calvinisten, de almacht van God. We nemen het sterke punt van de evangelische traditie, Gods liefde voor ieder mens. En dan kom je uit bij het eerste onderdeel van John Packer's boodschap. Namelijk, als God daadwerkelijk iedereen had willen redden, dan had hij dat ook gedaan. Nou ja, wie weet, misschien gaat hij het ook wel doen. Maar we zitten nog met die... We hebben natuurlijk... God is almachtig, hij doet wat hij wil. We hebben God is liefde en zijn liefde steekt zich uit op ieder schepsel. Maar hoe zit het dan met het oordeel? Er gaan, de derde stelling, er gaan mensen voor altijd verloren. En er zijn ook bijbelteksten die dit ondersteunen. En dat hele oordeel waar we nog morgenochtend, dus de derde studie, gaan we daar nog uitgebreid op in. Want hoe zit dat nu? Ik krijg heel vaak reacties van, ja maar Wim, hoe zit het dan met de woorden van Jezus? Want Jezus die praat toch al heel veel over de hel. Nou, moeten we ook met elkaar over nadenken, want we willen niet een of andere leer bedenken. We willen graag de Bijbel goed lezen. Dat is eigenlijk het enige doel. We zijn gewoon Bijbel aan het lezen met elkaar. Johannes 3 vers 16, de eerste tekst die ik geleerd heb toen ik gelovig werd. U kent hem allemaal uit uw hoofd misschien. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, de traditionele tweedeling, of je hebt eeuwig leven, of je gaat voor eeuwig verloren. Wat doe je daar dan mee? En wat doet het universalistische godsbeeld daar dan mee? Nou ja, eigenlijk heel simpel, dan komen we nog wel op terug. Het universalistische godsbeeld, en de meesten van u weten dat best wel. Die zeggen, ja oké, er is wel eeuwige verlorenheid. Er is eeuwige straf. Maar eeuwig is een tijdsbegrip. Dat woordje eeuwig, dat is het Griekse woordje alom, aion, het Hebreeuwse woordje olam. En dat is een periode met een begin en een eind. En met andere woorden, er komt weer een eind aan. En dat is nog mooier, dat woord straf. Dat woord straf, dat is een Grieks woordje, wat in het Nieuwe Testament voor straf wordt gebruikt. Dat is het woord kolasis. En dat woordje kolasis, dat is een heel apart woord. Dat komt bijvoorbeeld voor in Matthäus 25, vers 46. De schapen en de bokken, weet u het nog? De bokken worden naar de eeuwige straf gestuurd. En de schapen naar het eeuwige leven. En dat woord straf, eeuwige straf, dat is het Griekse woord kolasis wat er staat. Dat is van oorsprong, is dat een woord. En dat heeft helemaal geen ethische betekenis. Dus in het klassieke Grieks heeft dat woordje kolasis geen ethische betekenis. Het betekent gewoon het snoeien van bomen. Het snoeien van bomen. En waarom snoeien bomen? Om ze beter te laten groeien. Om ze meer vrucht te laten dragen. He, dus in de klassieke Griekse literatuur wordt dat woordje kolasis alleen maar gebruikt voor opvoedende straf. Opvoedende straf. Hoe komen wij dan aan een ander soort straf? Bestaat er dan een ander soort straf? Nou, ik denk het niet. Ik denk niet als je de Bijbel leest in ieder geval. He, dus... Ja. Oké. Zullen we, het is een goed punt hoor. Liefde, vrees, hoe verhouden zich met elkaar? En dan heb je nog verschillende soorten vrees? Mijn voorstel is, want ik denk dat we anders op verschillende sporen gaan lopen. Parkeer het nog even, oké? Dus, met andere woorden, straf is opvoedend. Het is corrigerend. Het is niet soft. Het is niet, oh, God is lief. Nee, dat is wat anders. God is niet een oude opa die, sorry voor de oude opa's, die alles maar door de vingers zit. Van, nou jongens, joh, we hebben een puinhoop van gemaakt, zeg. Jongen, jongen. En dan komt Jezus en die komt de boel opruimen. Hè? Nee. Liefde is soms hard. Vanuit dat wezen van God, die liefde is, torent hij soms. Nou, er zijn wel bijbelgedeelten die zou je niet voor je stille tijd moeten lezen. Want keihard gaat God tekeer tegen onrecht en tegen dingen die krom zijn. En denk je van, wow, Er is oordeel. En dat vind ik het mooie. En die sleutel moeten we steeds vasthouden met elkaar. God oordeelt altijd vanuit zijn liefde. Want dat is namelijk zijn wezen. Zou bij kunnen zeggen, hij kan niet anders, want zo is hij nou eenmaal. En al die profeten, die zitten op die lijn. Je leest door de hele Bijbel heen, lees je van keiharde oordelen. En als je dan doorleest, komt er weer ontferming. Steeds is dat weer de volgorde. Oordeel, ontferming. En je moet niet stoppen bij het oordeel. Want dan heb je een halve waarheid. He? En een halve waarheid, soms erger dan een hele leugen. Dus lees door. Ik weet dat Dick van Keulen, dominee van Keulen, die hamert daar steeds op. Hè? Die ken ik al heel erg lang. Zo'n ontzettende aardige, lieve man. En die zegt altijd, ja, sommige mensen lezen de Bijbel en dan komen ze alleen maar oordeel tegen. En ik lees de Bijbel en ik kom alleen maar de liefde van God tegen. Maar waar stop je met lezen? He, zet niet te vroeg een punt. God die oordeelt in wezen vanuit zijn liefde. Dat moeten we vasthouden. Nou, dat zijn die godsbeelden. Die drie godsbeelden. Het universalistische godsbeeld heeft wat mij betreft verreweg de beste Bijbelse papieren. En is eigenlijk een combinatie van het calvinistische en het evangelische godsbeeld. Dus het in perspectief noemen we dat al jaren. Het refogelische godsbeeld. De almacht van God, de liefde van God voor alle mensen, en dat bij elkaar opgeteld brengt je tot het universalistische godsbeeld. Dus zo hebben wij dat tot nu toe gezien. Nou, hoe zit het nou met de vrije wil, met Gods plan in een notendop? We gaan even schakelen en ik wil graag met u lezen Genesis 1, vers 26. Genesis 1, vers 26. Wie zijn wij nu als mensen? Wie ben je eigenlijk? Wie ben je? En Genesis 1 vers 26 daar staat. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde. En over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En dus Genesis 1, de schepping van de mens. In Genesis 2 vanaf vers 7 komt het nog eens een keertje terug in detail. Nou, heel fundamenteel voor ons geloof is denk ik, wat voor beeld van God heb je? Daar hebben we net even naar gekeken. Maar ook wat voor mensbeeld heb je? Daar hangt heel veel van af. Wat is een mens nou eigenlijk voor een soort wezen? Wie ben je? Rabbijnen zeggen, de mens is eigenlijk het enige wezen wat niet af is. Een mens is niet af. Als er een hond eenmaal rondloopt op aarde, dan gedraagt hij zich direct na zijn geboorte als hond. En je hoeft niet tegen hem te zeggen, joh, blaf eens, of kwispel eens met je staart. Dat gaat allemaal op de automatische hondpiloot. En hij weet hoe hij moet blaffen, hij weet hoe hij aan de korst moet komen. Dat gaat allemaal vanzelf. En je hoeft ook aan een vogel niet te vragen van, joh, fluit nou eens normaal. Kom op, doe je best. Nee, die dieren doen gewoon wat er in hen gelegd is. En een mens is eigenlijk het enige wezen in de Bijbel tegen wie gezegd wordt, word nou eens mens. Word nou eens mens. Een mens is het enige wezen wat geboren wordt met een opdracht. Wij worden geboren met een opdracht. En wie zijn wij nu eigenlijk? Psalm 8 wil ik er even bij pakken. In Genesis vind je de blauwdruk van het project mens, wat de Heere God begonnen is. En dan zie je een aantal heel wezenlijke dingen over wie wij zijn. Ik denk dat we, als je het hebt over Gods plan en over Gods hart, dan moet je naar Israël toe. Maar we hebben terug naar Adam. He, want je kunt al snel, kan je in allerlei valstrikken belanden, vind ik, over ja, determinisme, om eens een term te noemen. Alles is voorgeprogrammeerd en er is een computerprogramma in ons gestuurd en dat wordt nu uitgevoerd. Nou, ik denk als je gaat kijken naar wat zegt de Bijbel nou wezenlijk over de mens, dan kom je er op die manier niet uit. Denk ik. Psalm 8. Psalm 8, een prachtige psalm waar het ook gaat over de mens. De mens, en er staat er boven die psalm, de kroon der schepping Gods. En dan staat er, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt. Om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers. De maan, de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijne gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en luister gekroond. De Franse denker Pascal, Blaise Pascal, leefde eeuwen geleden, die zei eens, als mens ben je bijna niks en je bent bijna alles. En we hangen daar als het ware een beetje tussenin. Het begint, wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Ja, wat ben je nou eigenlijk als mens? Stel nou helemaal voor, een ademtochtje, net zoals Abel, die werd sliertje genoemd, je moest een beetje blazen. Nou, daar was hij geweest, Abel. Dat is de ene kant van ons mens zijn. Zo ontzettend nietig. Dan moet ik denken aan dat nummer van Kansas. Misschien de oudere jongeren onder ons kennen dat nog wel. Dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dat is de ene kant van ons mens zijn. En aan de andere kant. Wow, the sky is the limit. Wat hebben we niet bereikt als mensen? Ongelooflijk. Wat hebben we niet bereikt? En nog, al het moois. Aan de andere kant, toch heb jij hem bijna goddelijk gemaakt. En met heerlijkheid en luister gekroond. We hebben als het ware iets van die schepper hebben we in ons. We zijn zo creatief, we kunnen zoveel. En daar balanceren we tussen als mens. Soms voel je je zo nietig en voel je bijna niks. En soms dan denk je van, wow. Er was ooit eens een filosoof in Leiden. En die man die heette Bolland. En die voelde zich bijna alles. En die zei, wat is Holland zonder Bolland is een Holland. Nou, dat is nou een mens. Jij zo niet helemaal wakker bent, heb je niet gevolgd. Holland zonder Bolland is een Holland. Ja, die man die heette Bolland. Dus die, ja. Dat was zijn visie over zichzelf. Maar die zat dus op de top, hè. Je kunt bijna alles, je bent bijna alles, je bent bijna goddelijk. En aan de andere kant, je bent een stofje. Een ademtocht. Weet je, weer even terug naar Genesis 1. Want we gaan nu een beetje moeilijk doen. Daar hou ik wel van. We gaan eens kijken van, wat staat er nu precies? Het begint heel wonderlijk met, en God zeide, laat ons mensen maken. Dat is een wonderlijke tekst. Laat ons mensen maken. Ja. Waarom staat er ons in het meervoud? Daar is al heel wat over gediscussieerd. Waarom nou ons? Joodse uitleggers zeggen ja, maar dat is koninklijk meervoud. Ik bedoel, zoals bijvoorbeeld Beatrix zegt, wij koningin der Nederlanden. Dat is koninklijk meervoud. Dat zou kunnen. Messiaanse uitleggers zeggen. Messiaanse Joden, die leggen dat anders uit. En die zeggen, nee, hierin zie je al de zoon en de vader in een een-tweetje. Een soort een-tweetje tussen de vader en de zoon. Laat ons mensen maken. Nou, maar er zit nog meer in. Laat ons mensen maken. Het lijkt wel alsof God een soort zichzelf aan het aansporen is. Van joh, kom op, laten we het doen. Er lijkt bijna een soort aarzeling in te zitten. Laat ons mensen maken. Het is de eerste keer dat er zoiets staat. In heel Genesis 1 spreekt God soeverein. Hij spreekt en het is er. Er is geen twijfel, geen vraag. Het is, er zij licht. En er is licht. En hier lijkt het wel alsof er eerst een bepaalde overdenking plaatsvindt in het hart van God. God gaat er eerst eens over nadenken, gaat het overwegen. Het is net alsof God hier hardop aan het denken is. Van laat ons mensen maken. En het lijkt wel of hij zichzelf aan het aanmoedigen is. Alsof er bij God zelf een soort worsteling is. En wat is dat dan voor een bedenking? Binnen de Joodse traditie zegt men, misschien is dit geen monoloog, maar is dit een gesprek, een dialoog. Maar ja, als het een dialoog is, als God hier aan het spreken is, tot wie spreekt hij dan? Tot wie is God aan het spreken? Tot zichzelf? Ja, zou kunnen. God spreekt in zichzelf. Ja, waarom niet? Ik heb pas geleden nog eens gelezen dat, dat psychologisch gezien het bijzonder heilzaam is om in jezelf te spreken. Dat je er zelf slimmer door wordt. Want als je in jezelf spreekt, dan ben je dat voor jezelf vast eens aan het herhalen. Dan krijg je dingen alvast op een rijtje. Dus moet je vooral blijven doen in jezelf spreken. Doe het er niet al te hard, want dan hebben anderen er last van. Sommige leerlingen tijdens de repetitie hebben dat ook. Die beginnen in zichzelf te spreken. Maar zo dat de buurman het hoort. Ja, dan moet ik daar weer bonuspunten voor gaan toekennen. Maar dan raak je die andere punten kwijt. Dat is zo lastig. Nou, er zijn rabbijnen. En die zeggen. Tegen wie spreekt God nu eigenlijk? Nou, er zijn rabbijnen die zeggen. God heeft het tegen de engelen. Want de engelen waren er al. Hè? Die engelen die staat in Job. Bij de schepping waren ze al aan het jubelen. Die engelen. Dus die engelen waren er al. Nee, die waren er eerder dan wij. En God die zegt tegen die engelen komen bij elkaar en God zegt, joh, zullen we een mens gaan maken? En er zijn ook uitleggingen die zeggen, nou, de engelen antwoorden met Psalm 8. En die engelen zeiden van, joh, zij het nou wel doen, want wat is nou een mens? Wat is nou een mens? God weet wel waar u aan begint. En er zeiden ook engelen, al dus diezelfde rabbijnse traditie, die zeiden, God moet u niet doen. Niet doen, niet aan beginnen. Niet doen. Engelen genoeg. Mensen hebben we niet nodig. En
Wim, kan je ook nog even Genesis 3 vers 22
zeggen? Zo heet. Genesis 3 vers 22. Ja. Oh, dat is een hele mooie inderdaad. Ja. Die gaan we er ook zo bij halen. Dat is goed. Huh? De Heere God zeide, Genesis 3 vers 22. Zie, de mens is geworden als onze. Eén door de kennis van goed en kwaad. Nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken. Ook van een boom des levens nemen en eten. Zodat hij in eeuwigheid zou leven. Ja. Ja, hier. Dit is ook een onthutsend vers. Ja, moeten we ook zo even over nadenken. Ja?
Ik heb ook nog een keer de uitleg gehoord van een Hebreeuwse leraar. Dat God daar tegen de mens zelf spreekt.
Wil jij niet voorzeggen, Michiel? Dat wil ik allemaal nog gaan zeggen. Hij zit gewoon mij voor te zeggen. Ja. Ja, nee, die komt nog wel, Michiel. Ja, maar. Jawel, maar ze hebben het toch niet verstaan. Huh? Dat is het voordeel van de microfoon. Maar, dus dat is de eerste. God spreekt in zichzelf. God spreekt hier tegen de engelen. Laat ons mensen maken. Anderen zeggen: God spreekt tegen de aarde. En hij vraagt aan de aarde: van joh, zullen we een gezamenlijk project beginnen? Hemel en aarde. Want ja, ook dat is weer de mens, hè. De mens is een gezamenlijk project tussen hemel en aarde. Want we zijn stof uit de aarde. En God komt vanuit de hemel met zijn levensadem en hij blaast dat in dat stof. Dus we zijn een samenwerkingsverband tussen hemel en aarde. Misschien dat we daarom ook zo tussenin bungelen. Dus als je afvraagt, wat is er nog meer tussen hemel en aarde? Dat zijn wij. Wij zijn dan tussen hemel en aarde. Ja, dat is toch leuk. Hè? Dus er is nog een andere uitleg. En Michiel die refereerde er al eventjes aan. En nu gaan we echt onlogisch doen. Hè? Dat is voor ons lastig. Want wij zijn westerlingen. En 1 en 1 is 2 en niet soms 3. Alhoewel ik van Peter begrepen heb, onze wiskundige. Die zegt van er is zelfs in de theoretische wiskunde een discussie. Of je nog wel kunt bewijzen dat 1 en 1 2 is. Dat klopt toch?
Ja, dat kan wel. Dat kost alleen een paar.
Het kost een paar A4'tjes om te bewijzen dat 1 en 1 2 is. Ik doe het altijd met twee appels. Maar goed, dat ging bij Eva ook al mis. Dus dat weet je ook nog nooit met die appel. Alhoewel, het was helemaal geen appel. Het staat gewoon de vrucht. Hè, dus dat weten we helemaal niet. Ja, ja. Nou, er zijn lekkerdere vruchten dan een appel. Ja. Nou, nog een uitleg. En er zijn rabbijnen die zeggen van... God zegt, laat ons mensen maken. Zegt hij eigenlijk tegen de mens zelf. En dat is een heel apart stukje rabbijns denken. Dat kan toch niet? Nee, dan kom je op iets heel fundamenteels. Als je het hebt over vrijheid en over vrije wil. Want eigenlijk ben ik daar stiekem al over aan het praten. Hè, dan zegt God van ja, maar lief mensje. Ik wil jou inschakelen bij je eigen wording. Ik doe het niet buiten de mens om. Al die andere schepselen zijn eigenlijk eenzijdig gecreëerd. Er geschieden licht. Er geschieden, er geschieden, er geschieden. Steeds weer. Maar bij de mens, zegt de Heere God, ik ga jou inschakelen. Ik doe het niet buiten jou om. En voor de realisering van de mens heeft God de mens zelf nodig. Het wordt een wisselwerking. Het wordt een tweegesprek. Het wordt een dialoog. En het is woord en antwoord. Met andere woorden, je wordt ingeschakeld bij je eigen wording. Er wordt van de Heer Jezus gezegd, hij is de alfa en hij is de omega. Hij is het begin en het einde. Maar daartussenin hebben we de mens. En hebben we de speelruimte die de mens krijgt. Jezus is de alfa en de omega, maar daartussenin zit nog een heel alfabet. En in dat alfabet gebeurt van alles en nog wat. Het begin en het einde staat vast, dat is genade. En daartussenin krijg je als mens verantwoordelijkheid in de schepping. Je creativiteit, alles kun je daarin kwijt. Betekent dat dan dat Gods ontferming minder is? Nee, God staat aan het begin en staat aan het einde. Betekent dat dan dat de mens het helemaal zelf moet gaan doen? Nee. Het betekent eigenlijk dat God de mens een plaats gaat geven in zijn plan. In zijn plan van genade. Binnen de ruimte van zijn verbond. Zijn verbond met de aarde, zijn verbond met Israël, zijn verbond met de volkeren. Krijgen wij speelruimte. En dat speelruimte moet je niet kinderlijk opvatten. Nee, krijgen we werkelijk ruimte om mens te zijn. Dus ik denk het wezen van genade is dat God... tegen de mens zegt, ik schakel je niet uit, maar ik ga je inschakelen. Ik ga je inschakelen. Zoals een, ik durf het met je aan. Ik durf het met je aan. Zoals een moeder, waarom nou weer een moeder, hè? Ja, ik heb niet goed over nagedacht. Zoals een moeder die tegen een kind zegt, zullen we samen de afwas doen? Oh ja. Ja, nou, wij hebben een afwasmachine, dus we zeggen dat niet meer. Ja, dat vind ik nog mooier eigenlijk, ja. Nee, nu hebben we helemaal... ik ga hem onmiddellijk herhalen. Zelfs een moeder die tegen haar dochter zegt... zullen we samen de afwas doen? Nou, dit is in wezen het hart van Genesis 1 en 2. God zegt niet alleen maar samen. Niet alleen maar samen. God draait je het diepste motief van Gods hart, denk ik. God zegt, ja maar ik wil niet alleen zijn. Ja, dit klinkt al heel apart, hè? In onze beelden van God is hij de soevereine, de almachtige, de allesomvattende. Allemaal dat soort woorden waar we natuurlijk geen flauw idee hebben waar we het precies over hebben. Maar de Bijbel is heel concreet. Bijna zou ik zeggen heel aards. En soms moeten we met onze theorieën oppassen dat we niet te verheven gaan worden. We moeten gewoon terug naar het woord. En God zegt, maar ik wil niet alleen zijn. Daarom heb ik een mens gemaakt. Ik wil zo graag een partner. Een partner als een tegenover. Er staat in Genesis, als het gaat over Adam en Eva, dan heeft de NBG-vertaling vertaald met Eva paste bij Adam. Nou ja, bedoel, maar er staat in wezen wat anders. Eva is geschapen als een tegenover van Adam. De Statenvertaling heeft het volgens mij wel goed vertaald. Maar als een tegenover. Want ja, bij elkaar passen kan ook dodelijk saai worden op een gegeven moment. Je weet al wat de ander gaat zeggen en er is eigenlijk... Terwijl als je een tegenover hebt, moet je je voorstellen, dan ziet de één, als je allebei dezelfde kant op kijkt, dan zie je allebei hetzelfde. Maar je ziet niet wat er achter je gebeurt. En als je tegenover elkaar staat, dan ziet de één wat de ander niet ziet. Dan vul je elkaar aan. En zo heeft God de mens ook geschapen. Als een partner. Als een tegenover. He, met andere woorden. We zijn geen ja-knikkers. Maar we mogen meedoen. We mogen meedoen in dat plan van God. Genade is... dat hij zegt, ik geef jou een aandeel in mijn plan. Ik maak je niet tot een voorwerp, tot een instrument. Pas op met dat soort woorden hoor. Want voordat je het weet word je een voorwerp. En dan word je een weggooi voorwerp of zo. Hè? Nee, je bent een partner. Je bent een aandeel in het plan van God. En dan ontdek je hoe waardevol één mens is. Hoe waardevol is één mens? Een mens, al was er maar één mens op aarde, dan had Jezus nog zijn leven gegeven voor die ene mens. En dan, je zou bijna kunnen zeggen, ook Psalm 139 nog, en daarna nog, oké. We komen niet helemaal met de planning klaar, maar nou ja, planningen, oké. Het kost eigenlijk de Heere God de hele geschiedenis om het voor elkaar te krijgen. Je zou kunnen zeggen, laten we het samen gaan doen, zegt de Heere God. Jij en ik. Jij als mijn partner. En hoe serieus God dat neemt, dat zie je door de hele Bijbel heen. Hè? Abraham gaat onderhandelen met God. Genesis 18. God komt en zegt, ik ga Sodom vernietigen. En Abraham zegt, oh wacht even Heere God. Als een tegenover, hè? Als een tegenover. Wacht even, Heere God. Dat kunt u dan niet maken. Al zijn er nou 50 rechtvaardigen. 50, 40, 30, 20, 10. Toen was Abraham uitgepraat. Want 10 is eigenlijk het kleinste groepje wat je binnen de Joodse gemeenschap nog hebt. Om een minyan, om een groep te vormen. En er waren er geen 10. Dus Sodom werd toch vernietigd. Ja, nou dat is ook mooi. Toch mislukt met Sodom. Nee hoor, maar goed, dat komt nog wel bij een andere studie. God komt ook met Sodom weer tot zijn doel. Ezechiël 16, voor de kenners. Maar dan zie je later... wat gaat de mens doen? God komt tot zijn doel met die mens. Maar ja, later zie je weer... wat is nou één klein mensje... Bij Sodom is het mislukt, lijkt, maar God komt later ook terug. Bij Mozes zie je het weer terugkomen. Exodus 32. Eigenlijk is dit nog veel schokkender. Ik heb het pas alleen nog eens ergens gelezen. En dan denk je van, wow, wat staat daar, hè? God is samen met Mozes op die berg. De mens als partner, hè? Dat moet je even in je achterhoofd houden. De mens als partner. Hoe ver gaat dat? Dat gaat verder dan onze theologie. Het past in geen theologisch systeem, dit hoor. Daarom moeten we ook oppassen met systemen. Dan ga je al snel weer denken, ja, maar dat kan niet, want dit past niet in mijn systeem. Nee, het woord past niet in een systeem. Het is veel te grillig. Net een mens. Mozes, die is daar op die berg met de Heere God. U kent dat gedeelte waarschijnlijk wel uit Exodus. En op een gegeven moment zegt de Heere God, Mozes, ga maar naar beneden. Stop maar. Dit heeft geen zin meer. Want dat volk, wat jij hebt uitgeleid uit Egypte, dat heeft het verdorven. Het is bedorven. Ze hebben een gouden kalf gemaakt en ze zeggen... dat gouden kalf heeft ons uitgeleid. En dan staat er, heel indrukwekkend... maar toch maar even bijpakken... in Exodus 32... Exodus 32... en we hebben het over de mens, hè? De mens als partner... En hoe ver gaat dat dan? Exodus 32 vers 7. En de Heere sprak tot Mozes. Ga, daal af. Want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Het is allemaal heel absoluut, staat het hier. Ga, daal af. Geen discussie mogelijk, hè? En dan gaat het verder. Ze hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich nedergebogen en waaraan ze geofferd hebben. Terwijl ze zeiden, dit is uw God Israël, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. Vervolgens zeide de Heere tot Mozes, ik heb het volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. En dan komt weer het wonderlijke. Hier zie je dezelfde aarzeling als in Genesis 1 vers 26. Wij laten ons mensen maken. En hier zie je, dan zegt de Heere God tegen Mozes, nu dan, laat mij begaan. Hij vraagt als het ware aan Mozes, van Mozes, laat me mijn gang gaan. Laat me mijn gang gaan. Laat het me doen. Wat wil God dan doen? Dat mijn toren tegen hen ontbrandde en ik hen vernietigde. Maar u zal ik tot een groot volk maken. Wow. De mens als partner. En als Mozes nou had gezegd van ja, Heere God. Ja, als u het zegt. Vernietig ze dan maar. Had God dan Israël vernietigd? Dat is lastig, hè? Er zijn ook vragen, daar komen we niet uit, hoor. Daar komen we niet uit. Ja. Hij zegt dan tegen Mozes van, nou, ik zal jou dan tot een groot volk gaan maken. Ik denk wel eens, hè, een ondeugende gedachte, hoor. En ik weet ook niet of ik hem hard kan maken. Maar ik denk wel eens, Mozes was een man naar Gods hart, hè. Moet je eens luisteren. Mozes zegt nee tegen God. Hij zegt tegen de Heere God, toen zocht Mozes de gunst van de Heere zijn God en hij zeide, waarom, Heere, zou u toorn ontbranden tegen uw volk, dat gij uit, Mozes speelt de bal terug naar God, hè, dat gij uit het land Egypte hebt gebracht. Met grote kracht, met een sterke hand. Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot een onheil heeft hij hen uitgeleid, om hen te doden in de bergen en van de aardbodem te vernietigen? Laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee gij uw volk bedreigt. Denk aan Abraham, Isaac, Israël, uw dienaren. En wie gij gezworen hebt bij uzelf, dat wie gij gesproken hebt, ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels. En dan staat er natuurlijk dat wonderlijke vers in vers 14. En de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Hier wordt natuurlijk op een mensvormige manier over God gesproken. Dat is ook weer een studie op zichzelf. Maar Mozes raakt het hart van God. Ik denk persoonlijk dat dit, Joodse uitleggers die bevestigen deze visie, ik wil niet zeggen dat ik dan gelijk heb, hoor, maar even ter ondersteuning, maar dit is een soort ultieme test voor Mozes. Mozes, weet jij werkelijk wat er in het hart van God leeft? En Mozes wist dat, dat moet je maar eens lezen in één hoofdstuk verder in Exodus 33. En Mozes gaat trouwens nog verder, hè, in zijn onderhandelingspositie met God. Want later zegt de Heere God, ja, maar ik zal zelf niet meegaan. Ik stuur wel een engel. En zegt de Heere God, nee. Nee, zegt Mozes dan. Als je zelf niet meegaat, gaan wij ook niet. En later zegt Mozes zelfs, Heere God, als u niet verder wil met uw volk, delg mij dan ook maar uit uw boek. En dat soort mensen zoekt de Heere God. Hè. Dat soort partners zoekt hij. Niet van die ego-trippers, zonder dat ik het zeg. Die zeggen van, nou jongens, ik kom in de hemel en voor de rest bekijken ze het maar. Ja, stom van ze, hadden ze maar moeten geloven. Dat vind ik een vorm van heilsegoïsme die wezensvreemd is aan het woord. He, in het woord ga je samen en laat je een ander niet los. Mozes die zegt van, ja, maar ik wil niet zonder mijn volk. Als het volk er niet komt, delg mij dan ook maar uit uw boek, zegt hij zelfs keihard. He, dan moet ik denken aan die evangelisten die kwamen in Japan. En er kwamen Japanners tot geloof. Of die Friese koning die tot geloof kwam, he, Radboud. Laten we wat dichter bij huis houden, waarom dan gelijk weer naar Japan. He, die Friese koning kwam tot geloof, Radboud. Dat was een heidens kawaii om die man te bekeren. En toen had hij zich eindelijk bekeerd. En toen stond hij al met één been in het doopwater om gedoopt te worden. En toen vroeg hij, oh ja, dat is waar ook. Hoe zit het met mijn voorouders? Oeps. En toen zeiden die christelijke zendelingen, ja sorry, je voorouders geloofden niet in Jezus. Dus ja, die gaan voor altijd verloren. Maar jij moet anders. En wat zei koning Radboud toen. De historici onder ons. Degene. Hij stapte weer uit het doopbad. En hij zei. Dan ben ik liever in de hel met mijn voorouders. Dan in de hemel alleen. Dat is Mozes. Dat is gewoon Mozes. He, ik zei het ooit eens ergens en de Friezen daar begonnen luid te applaudisseren. Dat zij toch dat soort geweldige voorouders hadden. Ja, daar kunnen we als Hollanders niet tegenop. Ja, oké. Misschien dat er daar nog steeds een Friese afscheidingsbeweging is. Maar dat is het hart van God. En die Mozes, hij heeft het lef op Bijbelse gronden. Want hij heeft het woord. Dat is een Heere God. Maar kijk nou eens naar het woord. Datzelfde wat Daniel doet. Hè? Die 70 jaar ballingschap zijn bijna om. En Daniel gaat zich verootmoedigen. Ten opzichte van de Heere God. Want het gebeurt in eerbied. Hè? Het is niet van, ho, wacht even. Nee. Hij gaat op de knieën voor de Heere God en zegt, Heere God, uw woord zegt toch. Na 70 jaar mogen we terugkeren. Die 70 jaar is om. Hier, het staat in uw woord. En God gaat het doen. He, dus zo serieus neemt God ons. En er staat hier in Exodus 33 vers 11. En de Heere sprak. Dus nadat Mozes keihard nee heeft gezegd tegen God. Hè, en de Heere God hem zelfs heeft gelijk gegeven in dat nee. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals iemand spreekt met zijn vriend. Mozes was een echte partner, een echte vriend van God. En zo mogen wij meedoen. Dat is denk ik wezenlijk genade en dat is wezenlijk waar het Heere God om gaat. De mens krijgt de vrijheid om te kiezen. Je zou kunnen zeggen, de mens is het eerste element van onzekerheid in het heelal. En wat gaat die mens doen? Wat gaat die mens doen? De mens krijgt vrijheid om te kiezen. Het is net een vader en een moeder. We hebben daar iets ervaring in. En je leert je kinderen praten. Je zou bijna zeggen, moet je niet doen. Want als je een kind laat praten, kan die je gaan tegenspreken. Gewoon niet leren praten. Dan heb je ook het risico niet. En als je een kind leert lopen, ja, dan kan zo'n kind ook weglopen. Gewoon niet leren lopen. Kan ook nooit weglopen. Nee, waarom doe je dat als ouders toch? Nou, je neemt dat risico. En zo heeft de eeuwige God het risico in de mens gelegd. Maar, en dat is weer genade, hij heeft dat risico ook gelijk zelf op zich genomen. He, dus daarmee wil ik zeggen, God neemt natuurlijk de eindverantwoording op zich. Niemand van ons heeft zichzelf bedacht. Niemand heeft gedacht van, ach, vooruit. Laat ik eens 80 jaar of 70 jaar of 90 jaar mens worden. He, dus God heeft ons geschapen met vrijheid. Natuurlijk beperkt. Niemand van ons heeft gekozen wie zijn ouders zijn. Of in welk land hij geboren is. Of wat zijn IQ was. Of hoe hij eruit zag. Maar in die beperktheid hebben we onze keuzemogelijkheden. En laten we die alsjeblieft serieus nemen. He, want als je dat niet doet. Ja, ergens neem je dan natuurlijk het hele begrip verantwoordelijkheid. Neem je dan weg. En daar moet je toch voorzichtig mee zijn. He, dus... En we zijn beelddragers. Nou, 10 minuutjes nog hoor, dan stop ik echt. Dan hebben we koffie en dat is ook erg belangrijk. En dan gaan we naar de groepen toe. We zijn beelddragers van God, we kunnen denken. Nergens zegt de Bijbel, stop maar met denken. Soms dan lijkt het bijna, van, ja, je neemt een sprong in het geloof. En dan zeg je. Als je dan moeilijke vragen stelt, dan zeggen ze, ja, maar je moet niet zo diep denken, joh. Je moet gewoon aanvaarden. Gewoon aanvaarden. Nergens zegt de Bijbel dat we moeten stoppen met denken. Er staat wel in Romeinen 12, staat er wat wonderlijks over dat denken van ons. Denken is niks mis mee. Blijf vooral kritische vragen stellen. Maar er staat in Romeinen 12 staat... in vers 1. Ik vermaan u dan broeders met beroep op de barmhartigheden Gods. Dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig en welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En dan komt het wonderlijke vers 2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd, wordt vernieuwd. wordt opnieuw gevormd door de vernieuwing van je denken. Vernieuwing van je denken. Omdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en voorkomende. We moeten niet stoppen met denken. Niet ons denken maar in de koelkast zetten. Maar we mogen stapje voor stapje leren ons denken aan te sluiten op de hemel. Ons denken weer inpluggen in de hemel. Dat is vernieuwing van je denken. Vooral blijven denken. Vooral blijven studeren. Maar aangesloten op de hemel. En pas dan, zie je dat ook, hè? Als je ingeplucht gaat denken. Denken vanuit het hart van God, noem ik dat maar. Dan ga je erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Dat is nogal wat Paulus hier beweert. Hè? Een niet ingeplucht denken ziet niet helder wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Het beeld van God heeft natuurlijk mee te maken dat je taal hebt gekregen. Dat we op elkaar ook aangewezen zijn. Dat we geen voorwerpen zijn, maar dat we mensen zijn. Hoort er allemaal bij. En ik denk het beeld van zonde is misschien wel dat je dat mens zijn kwijtraakt. Wij leven in een cultuur waar mensen consumenten zijn geworden. En producenten. Maar wie heeft het nog over mensen? Vanmorgen haalde ik mijn schoonouders even op. Die zijn hier vandaag ook. En toen hoorde ik op de radio, Radio 1. Het ging over de zorg. En het ging over de marktwerking in de zorg. En toen hoorde ik iemand werkend in de zorg. Goed bedoeld hoor, maar die termen kunnen soms op de loop met ons gaan. Ja, zei hij, wij hebben zoveel, hoe noemen die dat nou? Zoveel cliënten, wij produceren zoveel en zoveel. En toen vroeg die verslaggever, vond ik mooi, ja, maar u heeft het toch over mensen? En toen zei hij, ja, natuurlijk. Maar dat zijn we soms bijna wel eens vergeten in onze samenleving, hè? Dat we het over mensen hebben. Ook als het gaat over wie gaat er nou verloren en wie wordt er behouden. Dan lijkt het wel alsof we het over dingen hebben. Over dingen die je kunt weggooien, zoals plastic bekertjes. Nou, je hebt de koffie op en nou ja, je gooit het weg. En zelfs plastic bekertjes worden nog hergebruikt. He, dus, ik bedoel, waar hebben we het over, hè? Er zit een hele diepe instinct bij mij, hoor. Alhoewel het ook al humoristisch klinkt, ik geef het toe. Maar waar hebben we het over? We leven in een cultuur waarin mensen voorwerpen zijn geworden. En hoe denk je over voorwerpen? Ja, als je ze niet meer kunt gebruiken, gooi ze weg. Hé, maar een mens in de Bijbel is onvervangbaar. Is uniek. Er is geen tweede van. In de Talmud staat zo'n prachtige uitspraak. Wie een mens gered heeft, heeft een wereld gered. Met andere woorden, als je één mens kwijt bent, ben je een wereld kwijt. He, zo uniek is dat. En ik denk dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met hoe je dingen benoemt. En hoe benoem je dingen? Binnen de Joodse uitleg heeft men nog de vraag gesteld: waarom schiep God niet onmiddellijk heel veel mensen? Waarom nou eerst eentje? Waarom niet gelijk een hele bevolking? Dat is toch veel effectiever? Waarom nou één? Waarom werd de mens als enkeling geschapen? Nou, zegt men, om te leren dat als er maar één mens verloren zou gaan, dat dan eigenlijk de hele wereld verloren is. Zo'n hoge opvatting heeft de schrift over de mens. In één mens legt God zijn hele plan. En als er één mens verloren gaat, is dat voor God net zo erg als dat er een hele wereld verloren gaat. Kijk maar eens, Nieuw Testamentisch. Verhaal kennen we allemaal van de goede herder. Die goede herder, Lucas 15, zegt niet, nou ja, 99 van de 100. Welke manager is niet blij als hij zo dicht bij zijn target komt? Dat is zeker een bonus van 4 miljoen waard. Als je in sommige sectoren werkt van deze samenleving. Werkte, moet ik zeggen dan, hè? Want het is nu even wat anders geworden. Maar binnen het onderwijs ben ik al blij met een fiets van de zaak. Hè? Dus dat is weer wat anders. Maar in ieder geval, als je als manager je target haalt. Je hebt 99 van 100% gehaald. Wie maakt je wat? Maar wat doet die herder? De herder denkt niet economisch. De herder denkt niet economisch. Als de herder een econoom was geweest, had hij gezegd van jongens, maar als ik die 99 nu alleen laat, dan neem ik een risico. Want ja, jammer dan voor dat ene schaap. Ja, dat is niet anders dan. Dat is restafval. Maar ja, met die 99 moeten we dan maar verder. En wat doet die herder? Nou, u kent allemaal die geschiedenis natuurlijk. Die herder, die gaat eruit. Die gaat achter dat ene beestje aan. En die gaat net zo lang zoeken tot hij het vindt. God is een expert in het zoeken. Net zo lang zoeken tot het laatste verloren schaap ook gevonden is. Jezus gaat als laatste het koninkrijk binnen. Jezus is de eerste en hij is de laatste. Jezus is de voorloper en hij is de bezemwagen. En wij lopen vlak achter hem aan. Wij zijn de eerstelingen. Moet je flink trimmen, hè? Noem je heiliging. En dat is al een beetje oordeel. Maar dus flink trimmen achter hem aan. Allemaal op basis van genade. Hè? Want we kunnen dat toch zelf niet. Moeten we helemaal niet proberen. Maar we trimmen achter hem aan. Maar ja, hoe zit het dan met al die achterblijvers? Al die mensen die niet willen. Of die het gewoon niet zien. Die achter allerlei andere leiders aanlopen. Boeddha, Mohammed, noem maar eens een paar. Hoe zit het dan daarmee? Die gaat toch een verkeerde kant op? Ja, die lopen helemaal achteraan en die zijn verdwaald. Maar het mooie vind ik, Jezus is de alfa, loopt helemaal vooraan. En wij vlak achter hem aan als zijn lichaam. Maar hij is ook de bezemwagen. Hij is ook de omega. En misschien heeft hij nog wel het meeste werk als bezemwagen. En hij komt er achteraan. En hij gaat zelf, is hij als eerste in het koninkrijk. Want hij zet de boel netjes klaar. Hij zorgt dat we lekker kunnen eten. Hij is als eerste. Maar hij komt ook als laatste. Ik vind dat geweldig. Dat is het beeld van de goede herder. Hij was de eerste, maar hij werd de laatste. Want hij wil niet dat er eentje buiten blijft. En als God op zoek gaat, dan word je gevonden. Dat kan toch niet anders. Het kan toch niet zijn dat de Heere God zegt van ja, die herder komt terug en zegt, sorry, ik heb het schaap niet gevonden. Ik heb het niet gevonden. Nee. God is ook geen ambtenaar, geen leraar. Hij werkt niet op de klok. Hij zegt niet, ja, het werk is nog niet klaar, maar ja, mijn tijd zit erop. Daar moest ik nog aan denken. Vroeger, mijn vader had bijna alle LP's van Gert en Hermien. Dus ja, daar ben ik een beetje mee opgevoed geestelijk. Hè? Ik geloof nog helemaal niks, maar ik was een jaar 13. En dan, wat deed hij dan stiekem? Hè? Zette hij die LP op. En dan lag ik boven bed en dan hoorde ik het alweer schallen, Gert en Hermien. Dacht ik, nou, ik kom er voorlopig nog niet uit. En één zinnetje, dat is me zo bijgebleven. Hè? Dan denk ik van ja, dat is nou niet het verhaal van een goede herder. Als God de deur sluit, ben je reddeloos verloren. Als God de deur sluit van de ark van deze tijd. Je kunt wel roepen, maar hij zal je niet meer horen. Een jongetje van 13, hè? Het komt uit die soort collectieve herinnering van mij. Dat soort woorden blijven hangen. Hè? En toen dacht ik van, nou, laat maar. Zo'n God.
Ik heb nog andere lied.
Vertel.
Maar die closes the door, die opens the window.
Ja, dat is mooi. Als die een deur opent, dan, als die een deur sluit, dan opent die een raam. Ja, dat vind ik mooi. Hey, maar dat is niet het verhaal van een goede herder. Hè? Die goede herder blijft zoeken net zolang totdat hij vindt. En als God naar ons op zoek is, hij is een expert in het zoeken. God is begonnen met één mens om te zien hoe kostbaar een mens is. We zijn geen massaproductie, maar we worden stuk voor stuk worden we door God bedacht en zijn we door hem in het leven geroepen. Rabbijnen zeggen, ik heb het ooit ergens anders ook al eens gedaan. Dit moet je niet op je bijbelstudiegroep doen, denk ik. Rabbijnen zeggen, elk mens is verplicht om te zeggen, om mijnentwil is de wereld geschapen. Klinkt een beetje, nee, maar zo uniek ben je namelijk als mens. Om mijnentwil is de wereld geschapen. Zo belangrijk is één mens. We worden opgevoed in onze cultuur met gedachtegoed, jij bent maar een mens. Maar dan komt God naar je toe en je zegt, weet je wel wat ik in je zie? Ieder mens is onvervangbaar, onvergelijkelijk, eenmalig schepsel van God. We zijn allemaal kunstwerken van God. We zijn niet te vervangen. We zijn geen duplicaten van ons. En omwille van iedere mens afzonderlijk werd de wereld geschapen. Dus het lijkt mij leuk. Zullen we het ook opnemen? Nou ja, vooruit dan maar. Zeggen ze, nou, die zijn ook arrogant bij in perspectief. Maar Het lijkt me leuk om dat eens met elkaar uit te spreken. Hè? Om mijnentwil werd de wereld geschapen. Bent u al zover dat u dat kunt meezeggen? Zullen we dat met elkaar oefenen? Gaan we het doen. Ik tel tot drie en dan zeggen we: om mijnentwil werd de wereld geschapen. Het diepste, de mens als partner van God. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Om mijnentwil werd de wereld geschapen. Amen.